Van oprichter tot CEO naar uiteindelijk coach binnen een agencygroep. Dit is de carrière ladder van Rob Peters, oprichter en mede-eigenaar van Handpicked Agencies. Mijn naam is Fabian en dit is de Verkenners Podcast. Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast. Hey Rob, welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan natuurlijk. Hey, zoals altijd start ik gelijk met een mooie stelling. En ik ben heel benieuwd naar jouw reactie. Hier komt-ie. Wat je succesvol maakt als founder, maakt je vaak ineffectief als CEO?
Ik denk inhoudelijk expert zijn. Zal ik dat uitleggen?
Ja, heel graag zelfs.
Ik denk dat iedereen die start met bepaalde passie en of expertise en heeft ergens diepgaande kennis in of heeft zich zo ontwikkeld. En op een gegeven moment moet je dat loslaten. Want zolang jij zeg maar de expert blijft, groeit je organisatie niet of heb je het risico dat die organisatie niet groeit. Dus je moet je eigenlijk steeds minder zeg maar, als inhoudelijk expert ergens mee bemoeien. En veel meer die organisatie gaan bouwen. Dus het kan je heel erg in de weg zitten als jij altijd alles het beste weet. Want dat betekent dat je heel erg ook in de operatie blijft hangen.
Juist. Ja. Dus eigenlijk zeg je daarmee, ja klopt. Als je als founder met je kennis heel sterk begint, gaat juist die kennis je tegen je werken. Of die rol in ieder geval tegen je werken als je een bepaalde groeifase door wil.
Ja, dat denk ik wel. En ik heb daar geen last van gehad, want ik ben nooit echt inhoudelijk expert geweest. Ik heb alles gedaan van, dus inhoudelijk van design tot development tot, noem alles maar op. Mm-hmm. Als projectmanager, maar vooral zeg maar commercie is hetgeen waar mijn hart sneller van ging kloppen. Dus dat helpt dan ook heel erg natuurlijk in de groei van je organisatie. Maar ik merkte heel erg snel dat er heel veel andere mensen zijn en waren op dat moment ook, die veel beter wisten hoe je die digitale producten moest bouwen dan ik. Dus dat was voor mij makkelijker om zodoende dus ook iets meer los te laten.
Ja, nou heel mooi. We gaan denk ik deze, de verschillende dingen die je nu al noemt, stap voor stap doorlopen zo. Maar laten we gewoon beginnen met even, wie is Rob?
Rob Peters, ik ben 1980 geboren, dus ik ben inmiddels 45 jaar. Op mijn 19e ben ik Handpicked begonnen. Dat heette toen nog geen Handpicked, maar eSize. eSize was ons eerste, wat we destijds nog noemden, full service internetbureau. Daar gaan we het misschien straks verder over hebben, maar ik ben vader van twee kinderen, getrouwd, twee pubers, dus leuke fase. Ik ben gek op allerlei verschillende extreme sporten. Dus meer skiën, snowboarden, alles in de sneeuw. En surfen en dat soort zaken op het water. Actief met duursporten. Dus alles met twee wielen. Alle vormen van fietsen en hardlopen en dat soort dingen allemaal. Dus dat is waar ik me vooral mee bezig hou. Naast het werk ben ik actief aan het sporten.
Juist, vader en actief sporten.
Die combinatie werkt heel goed om dan weg te gaan van huis.
Dus, ja, ja, precies. Ja, ja zeker. En daarnaast nog ondernemen. En dan is de tijd denk ik wel een beetje op in het leven.
Nou, ik moet zeggen, dus toen ik voor mijn eerste marathon ging trainen, dat kost heel veel tijd, maar bracht ook heel veel tijd zakelijk gezien. Dat klinkt heel gek, maar doordat ik gewoon een strak schema had, moest je ook wel gaan prioriteren. Ja. En dat heeft mij toen heel erg geholpen. Juist het trainen naar een marathon en minder, dus veel meer tijd ook met die sport noodzakelijkerwijs bezig zijn, hielp mij heel erg in prioriteitsstelling zakelijk.
Ja, nou, het klinkt heel logisch en ook een beetje herkenbaar wel. Misschien dat is toen ik vader werd. Werd ook alles anders en ging ik ook iets efficiënter werken. Omdat je hebt gewoon niet meer die tijd om te zeggen, nou, dan pak ik nu even een uurtje door. Want er wacht nog meer op je, zeg
precies,
maar. Dus klinkt heel, heel herkenbaar. Hey, 19 jaar toen je begonnen was. Ja. Hoe ben je zo erin gerold en is eSize ontstaan?
Ik ging bedrijfskundige informatica studeren. in Breda op de HAO. Dat is een beetje een gekke combinatie was het. We waren ook de enige opleiding die in het HTS-gebouw werd weggezet. Dus de Technische Hogeschool.
Juist.
Daar werden we opgeleid om bedrijfsprocessen te automatiseren met behulp van IT. Daar ontmoette ik mijn drie mede-vennoten waarmee we zijn gestart.
Juist.
En op dat moment zaten wij vooral in het computerhok. En we waren een beetje aan het pielen om websites te maken. Dat was in de tijd dat je gewoon nog CRT-monitoren had, weet je wel, van die dikke bakken.
Ja, ja.
En Netscape, weet je wel, die periode. Dus wij waren elkaar een beetje aan het leren hoe je websites kon maken, hoe je HTML kon schrijven. En dat was dan ook echt klapblok openen. En dat was het dan, hè? Dus ja. Daar ging je mee aan de slag, ging je HTML schrijven. Toen zochten wij alle vier zochten wij eigenlijk een studentenwoning. En toen hadden wij iets gevonden met elkaar. En toen zijn we in dat huis terechtgekomen. En toen hadden we daar bedacht van, hey, laten we anders een bureautje starten. Want twee van de co-founders die hadden al wat projecten gedaan toen zij nog op de Erasmus zaten. In dat eerste jaar dat zij daar zaten, toen zaten ze ook meer in het computerhok dan in de collegezaal. Dus die zijn daar een jaar daar gestopt en zijn toen ook in Breda terechtgekomen. En zo hebben we elkaar leren kennen. Zijn we dus in dat huis terechtgekomen en dat bureautje begonnen. Met UTP-kabels door het huis heen getrokken. Vervolgens kwam ik thuis en zei ik, ik ga voor mezelf beginnen. Ik kom uit een ondernemersfamilie. Okay. Mijn vader had een IT-bedrijf en die zei, oh, dat is interessant. Wat gaan jullie doen dan? En voordat we het wisten, zaten we daar op kantoor en hadden we gewoon een ruimte waar we konden werken. En gingen we eigenlijk niet zoveel meer naar school en zaten vooral daar de hele week en dan op donderdagavond op stap. Vrijdag daar gamen. En dat was een soort van ritme wat we tijdens die studie hadden. En dat was voor ons ook wel echt een springplank. Mijn vader had toen iets van 10 salesmensen in dienst. En die gingen ook websites erbij verkopen. Dus dat was voor ons echt in een warm bad kwamen terecht. En zo zijn we gestart.
Oké, okay, ja, lekker. En 99 is het begonnen. En, ja. En wanneer zou je zeggen, was het echt levensvatbaar dat het ook, nou, dat je het officieel je werk kon noemen en dat de studie vaarwel werd gezegd?
Ja, we hebben de studie allemaal afgemaakt. Wel.
Dat ook nog.
Ja, wel okay, afgemaakt. Netjes. Allemaal binnen e-sites op dat moment. Ik heb zelf bijvoorbeeld de implementatie van ons CMS wat we hadden ontwikkeld. Want CMS'en bestonden, er waren er maar een paar systemen. Ja. Dus heel veel bureaus die in onze tijd zijn gestart zijn allemaal een eigen CMS gaan bouwen. Dus ja, wij ook, want het was noodzakelijk.
Mm-hmm.
En als afstudeerproject had ik dan de organisatorische implementatie van het CMS bij NAC. Zo kwam ik als 19-jarige guppie, moest ik eigenlijk alle processen zo inrichten dat het nieuws van NAC op de website als eerst kwam in plaats van in BN De Stem. Nou, dat was natuurlijk kansloos, maar wel een leuk afstudeerproject. Ja. En zo zijn we allemaal onze projecten gedaan en hebben wel dus die studie afgerond.
Ja, juist. Eigenlijk best wel een heel mooi verhaal is dat je zowel aan het studeren bent als dat je ook nog je gaming ritme erin had.
Ja.
En op die manier gewoon heel tof een serieus bedrijf kon opbouwen.
Ja, en eigenlijk we merkten dat het echt serieus wel werd toen we waren afgestudeerd. En toen we zo ook zoiets hadden van oké, we moeten nu ook wel een volgende stap gaan zetten in ons leven. En dat bureau begon gewoon meer en meer te lopen. Dus het was heel logisch eigenlijk. Dus wij gleden daar gewoon in.
Mm-hmm.
Daardoor duurde het ook wel even natuurlijk als je als student begint. En het is ook gezellig en feest en je bent gewoon aan het aanklooien. En toen werd het serieus en dan krijg je personeel. En dat was eigenlijk de eerste grote stap. Dat je dacht van oké, maar gaan we nou echt iemand aannemen? En oh shit, wat voor verantwoordelijkheid komt daarbij kijken? En daar hebben we best wel lang over gedaan. Dat we die eerste stap hebben gezet.
Ja, precies. Want jullie waren al met z'n vieren. Dat is natuurlijk al een serieus groepje.
Ja, precies.
Met elkaar. Had je ook al een hele duidelijke rolverdeling toen? Of was iedereen deed van alles wat?
Nee, iedereen deed alles.
Ja, precies.
Dus eigenlijk het kon zo zijn dat ik dan zelf zeg maar de sales deed en projectmanagement en design en development en delivery, zeg maar alles eromheen. Zeg maar. Maar op een gegeven moment vormt zich dat wel. En kijk, zie je wel van waar zit een ieders talent. Ik kon helemaal niet goed designen. Ik kon wel iets na designen, maar niet zelf de creativiteit. Dus dan zie je oké, jij bent daar beter in, jij bent daar beter in, jij bent daar beter in. En zo vormde zich dat wel.
Mm-hmm.
Vooral toen er natuurlijk mensen bij kwamen, ja, dan ga je het gewoon wat meer inrichten zoals je denkt dat een bedrijf werkt.
Ja. Dus, ja. Nou, oké, en welke rol kreeg jij uiteindelijk waar jij een beetje naar voren werd geschoven en hoe werden de andere rollen verdeeld?
Ja, dat ging eigenlijk ook best wel ging best wel organisch, maar uiteindelijk werd ik meer commercieel verantwoordelijk. Sjoerd meer creatief, Ries meer technisch en Ivo meer op de hele operatie. Dus dat vormde zich eigenlijk best wel op een organische manier. Ja, en dat heeft zich in de loop der tijd natuurlijk helemaal doorontwikkeld. Ja, dus uiteindelijk zijn wij dus nog steeds met z'n drieën bij elkaar. We zijn met z'n vieren ooit begonnen. Mm-hmm. Dus na 10 jaar is Ries weggegaan. En is eigenlijk onze rolverdeling geworden. Wat ik eigenlijk altijd zeg is, nou, Sjoerd is de verkenner in het veld. Hè, dus die spot alle nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën en past zijn creativiteit daarop toe. Mm-hmm. Die runt ook binnen Handpicked het lab. Ik probeer er dan een soort van chocola van te maken qua business. En Ivo houdt de achterdeur dicht. Hè, dat is een beetje hoe we zeg maar de rolverdeling en de dynamiek tussen ons drie is geweest al die jaren.
Juist, oké. Okay. Dat is wel mooi dat eigenlijk nog steeds dat wat natuurlijk gegroeid was in die beginperiode, je nog steeds terugziet in een veel grotere, heel ander type organisatie intussen natuurlijk. Ja. Alright. Hey, je noemde net al jullie eerste hire, duurde even. Maar je kan het waarschijnlijk nog goed herinneren. Hoe is dat ontstaan en hoe heb je de eerste hire gedaan?
Het is ontstaan doordat we gewoon meer werk kregen dan dat we aankonden. Hè. Dus dan avonden doorwerken, weekenden doorwerken. Nou, dat dan op een gegeven moment denk je, oké, we moeten wel echt moeten mensen bij, want we hebben ook ambitie.
Juist.
Ja, je kijkt toch wel vaak naar andere bureaus. Van oké, dat zou mooi zijn als we daar kunnen komen. Nou, er zat op een gegeven moment een bureau in Breda, NetArt heette ze volgens mij. En dat was, die zaten met een man of 10. En dat was echt, oké, als we dat zouden kunnen bereiken, dat zou echt fantastisch zijn. Ja. Dus dan kijk je daarnaar, daar heb je het dan met elkaar over. Ja, dus dan ga je vanzelf zeg maar die beweging maken. En dan kom je, ja, dat is onvermijdelijk dat je natuurlijk mensen aantrekt. Vooral omdat je ook het werk hebt. En dan is het gewoon, als je er eenmaal overheen bent, als je de eerste stap zet, dan gaat het daarna heel snel. En dan, maar het was vooral, je bent natuurlijk in een soort van veilige omgeving met z'n vieren. Wat stagiaires erbij en het is allemaal lang levende lol. En dan wordt het in één keer echt serieus. Dus dat was eigenlijk een soort van mentale switch die we moesten maken.
Ja, precies. Van het innovatiestukje, we zien wel waar het schip strandt, naar oké, nu hebben we verantwoordelijkheid voor iets of iemand en we hebben blijkbaar een richting gekozen.
Ja, inderdaad.
Ja, precies. Oké, tof. Hey, en hoe snel kwamen eigenlijk de volgende hires erachteraan? Was het dan maandelijks er eentje bij?
Ja, dat ging best wel snel. Ik heb even de exacte data nu niet paraat. Maar het ging vooral, we hadden, toen we zaten dus bij Datamax, was het bedrijf van mijn pa, zaten we nog op kantoor. Nou, daar hadden we ook niet zo heel veel ruimte. Ze dus zaten we op een gegeven moment met 2 of 3 fulltimers die we hadden aangenomen en stagiaires. En toen zijn we verhuisd. En toen we verhuisd waren naar de Triple O campus waar we nog steeds zitten in Breda, toen hadden we in één keer ruimte. En heel veel werk. En toen groeiden we eigenlijk heel snel naar een man of 20.
Juist.
En dat ging echt, dat ging gewoon razendsnel. Dat was ook het eerste punt waarop het begon te piepen en te kraken. Toen we met een man of 20 waren.
Ja.
Dus dat ging, ja, dat we hadden de wind mee en de markt zat mee. En iedereen wilde digital. Dus ja, dat was eigenlijk heel makkelijk om zo snel te groeien.
Ja, precies. Maar je zegt dat toen begon het te piepen en te kraken. Was dat eigenlijk ook het eerste moment dat je vanuit manetje van alles lekker uitvoeren, eigenlijk de hele tent op energie runnen, erachter kwam van oké, het moet gemanaged gaan worden nu.
Ja. Wat we merkten is, we hadden daar een bar waar we altijd aan stonden te lunchen met z'n allen. En in één keer stond iedereen buiten. En we dachten, waar is iedereen? Ja. En toen merkten we dat het gewoon even niet goed zat. Dat best wel een negatieve vibe hing er. Hmm. En toen gingen we naar onszelf kijken en toen dachten we van oké, maar waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En het kwam er eigenlijk op neer dat we alleen maar extern gefocust waren. waren alleen maar met klanten bezig. Alleen maar gewoon, nu, dit moet gefixt worden, moet morgen klaar. Mensen hadden eigenlijk nog niet eens de tijd als ik bij ze kwam van, wil je dit voor me doen? Dat kost ongeveer zoveel uur. Want dat wist ik zelf ook natuurlijk. Hè, want ik wist hoeveel tijd iets kost om iets te maken. Mm-hmm. En voordat jij mij een vraag kon stellen, was ik alweer gevlogen. Dus dat werkt natuurlijk helemaal niet. En nee. Toen hadden we op dat moment een externe coach. Via het bedrijf van mijn vader. Die had hem aangeraden. En dat noemen we nog steeds gekscherend Ome Wil. En Ome Wil die kwam en die hield een aantal spiegels voor. En, compleet terecht. Ja, we waren gewoon helemaal niet met die organisatie bezig. Ja. We waren alleen maar aan het rennen voor klanten. En het mooie was, toen hadden we een sessie met het hele team. En wij zeiden ook naar het team, ja, wij weten het ook niet, hè. Wij zijn net zo oud als jullie en wij proberen iets moois te maken. En hier is Ome Wil en die gaat ons helpen. Ja. Dus en dat was eigenlijk als een blad op een boom, was het sentiment omgedraaid. En toen zijn we er met z'n allen voor gegaan. Toen hebben we gezegd van medewerkers eerst en daarna pas die klant. Hè, want uiteindelijk die klant die kan komen en kan gaan. Maar het gaat om ons team. Ja. En op het moment dat wij een blij en gemotiveerd team hebben, dan worden die klanten ook vanzelf blij. Ja. Maar andersom werkt het niet. En toen zijn we eigenlijk gewoon een switch gemaakt om veel meer tijd en aandacht aan die organisatie te besteden. Aan hoe doen we dat dan met elkaar. En dat is een soort van start naar een volgende fase weer geweest.
Ja, precies. En dat moment dat die spiegel voorgehouden werd door Ome Wil. Wat voor gevoel of wat voor weerstand voelde je bij jezelf? Want dat is eigenlijk de eerste keer in je ondernemerscarrière dat er werd gezegd, hey, gaat niet goed, hè? Of je moet het anders doen.
Ik had daar niet echt het gevoel van weerstand. Ik was gewoon heel blij.
Okay.
Heel blij dat iemand gewoon de vinger op de zere plek legde. En dat je het dan ervaar in één keer, ik heb blinde vlekken.
Ja.
Dus je weet gewoon, omdat je zo aan het hollen bent, ben je op een gegeven moment, zit je gewoon, creëer je ook een soort van tunnelvisie voor jezelf, een soort van overlevingsmodus,
ja,
om het maar voor elkaar te krijgen. En dat was een moment waarop je dan ook eens een keer weer uitzoomt en kijkt van, we zijn er eigenlijk met z'n allen mee bezig, weet je, waarvoor doen we dit nou eigenlijk? Ja. En besef je ook van, als we ergens willen komen, dan is dit niet de weg. Dus ik was eigenlijk heel erg blij en dankbaar, in plaats van dat ik me geraakt voelde of zo. Dat ik iets niet goed had gedaan.
Nou, mooi. En kon je, want jullie waren toen nog met z'n vieren, konden jullie alle vier daar op die manier mee omgaan? Of merkte je toen dat ook rondom het leidinggeven de verhoudingen gingen veranderen?
Nee, dat was eigenlijk ook wel, was gewoon heel natuurlijk. Dus we hadden allemaal, het was enorme collectiviteit. Enorm gevoel van, we gaan dit gewoon met elkaar schaffen, weet je wel.
Ja.
En er was helemaal nog niet echt een leiderschapsding of zo. Het was gewoon, we waren op dat moment met een team van 20 of iets meer dan 20 man. En wel eens iets van, fuck it, we kunnen dit gewoon met elkaar fixen.
Juist.
En die vibe hing er heel erg. Ja, en dan kan je natuurlijk met z'n allen bergen verzetten. Dus dat is fantastisch. Ja,
precies. Hey, dan ga je eigenlijk de volgende fase in. Dus jullie zijn toen ook weer een stukje doorgegroeid. Tot hoe groot werden jullie dat je op een gegeven moment besefte, mijn rol of hoe ik naar dingen kijk moet weer veranderen?
Het exacte aantal weet ik niet, maar er is wel een moment, iets loslaten is bij mij zeg maar een terugkerend patroon in mijn carrière geweest. En door loslaten kom je weer in de volgende fase.
Juist.
En ik ben onze tweede vaste medewerker die nog steeds bij ons werkt, Arthur, die heeft op een gegeven moment ging die een nieuw subversioning systeem inrichten en ik kon er ineens niet meer bij. Hè? Dus ik zat eerst gewoon nog code reviews te doen en zo allemaal. En het sloeg nergens op wat ik aan het doen was, maar hij zorgde ervoor door die handeling dat ik dus niet meer in de codebase kon van projecten. En dus dat is een moment waarvan ik dacht, hij heeft ook helemaal gelijk. Ik moet er gewoon loslaten. Ik moet er gewoon met mijn vingers vanaf blijven.
Juist.
En ik moet gewoon focussen op commercie. Dat is mijn rol, dat is mijn taak. Dus er zijn een aantal momenten dat je eigenlijk gewoon door collega's ook op het juiste spoor wordt gezet. Van dit moet je loslaten. Maar het exacte aantal mensen met hoeveel we toen waren, dat weet ik niet precies. Binnen e-sites zijn we gewoon doorgegroeid op een gegeven moment tot een bureau van ergens tussen de 50 en 60 man. En in de aanloop daar naartoe Zijn we dus al andere bureaus gestart. Het eerste waarmee we zijn gestart is Fingerspeech. Zijn we in-house, dachten we gewoon, oké, we moeten meer met online marketing doen. Werkten we eerst met partners samen, maar merkten we ook wel dat we meer regie nodig hadden op die projecten.
Ja.
Om zeg maar ja, onze klanten gewoon succesvoller te maken en die klanten dichter bij ons te houden. En toen hebben we onze allereerste medewerker, Tim, die heeft dat toen een jaar gedaan. En die is daarna weggegaan. En die zei ook, ja, ik ben toch misschien niet de ondernemer die jij zoekt, wat je van me verwacht. En ja, toen was ook wel eigenlijk ook wel een inzicht van, ja, dat klopt. We zoeken eigenlijk meer een ondernemer. Want wij zelf hadden eigenlijk veel te weinig kaas gegeten van online marketing. En toen hebben we Jaap gevraagd om Fingerspeech te gaan leiden. Fingerspeech was toen net zeg maar een jaar van start.
In welk jaar zitten we ongeveer?
Eigenlijk even de tijdlijn moeten meenemen. Ja, dit soort vragen ben ik daar even niet voorbereid qua tijdlijn. Maar dat is, ik denk, Fingerspeech bestaat nu ook al 12, 13 jaar of zo.
Ja, precies. 2011, 2012 of zo.
Ja, rond die tijd.
Ja.
En dan zie je dus wij waren zelf als founders nog heel erg op e-sites gefocust. En wij, dus Jaap, die ging zijn ding doen. En toen zagen wij van, hé, dat loopt eigenlijk gewoon hartstikke goed zonder dat wij hier dagelijks bij betrokken zijn. En we zijn natuurlijk wel betrokken, maar niet gewoon qua aansturing van het team en niet inhoudelijk. En dat was ook wel een inzicht van, ja, het is dus helemaal niet nodig dat je ze overal met je neus bovenop zit. Het gaat om goede mensen binnenhalen die de juiste kennis nodig hebben. Of die de juiste kennis hebben. En dan zit er eigenlijk nog veel meer potentie in hetgeen wat we aan het doen zijn.
Ja.
Dus dat is een soort van startpunt geweest dat we daarop zeg maar die groep zijn gaan bouwen. Zonder dat we heel bewust een groep aan het bouwen waren. Het is meer iets wat bij toeval is ontstaan.
Ja, precies. Want Fingerspeech was opgericht. Het begon ook lekker te groeien. Een beetje diezelfde organische groei. Misschien zelfs als e-sites heeft gemaakt. Ja. Want dat was ook de periode, denk ik, dat online marketing ook echt een serieus iets werd. Dat was daarvoor een beetje een goochelvakje, zeg maar, wat internetbureaus erbij deden.
Dus, of hij had een paar gespecialiseerde bureaus en die zaten nog heel erg performance-based te werken. Hè? Dus die verdienen toen nog bakken met geld. Want die brachten leads aan voor een bepaald aantal euro's.
Ja.
Kregen nog kickback fees van Google op dat moment.
Ja,
dat ging al lang. Daar hebben wij niet meer meegemaakt, zeg maar. We hebben die contracten nooit gehad met Google. Maar dat was was wel echt in die periode. Ja,
precies. Ja. Mooie tijd ook, maar ja, die kwamen op. Jullie hadden dat gewoon als een tweede bureau neergezet. Nog niet eens denken aan, dit wordt een soort groep.
Precies.
Kwam er eerst het derde bureau of kwam eerst het idee van de groep?
Het is eigenlijk heel lang. Wij noemden het dan wel een soort van e-sites groep, maar die naam gebruikten we niet.
Nee.
Dus we waren wel geïnspireerd om zeg maar vanuit de cellenstructuur te werken.
Mm-hmm.
Dus Eckhart's Notes, ik weet niet of dat jullie het boekje kennen, maar is zeker een aanrader. En dat was voor ons ook wel inspiratie van, oké, hoe kunnen we nu een soort van groeimodel creëren? Want dat zat wel echt heel erg in ons hoofd. We willen gewoon doorgroeien en moeten meerdere cellen opzetten. Dat zijn we ingegaan zonder dat we dat heel erg als dachten van dat moet een groep heten. Omdat het was gewoon nog geen ding in digital. Hè? Dus je zag wel de grote internationale reclameconcerns. Dat waren dan groepen. Maar in digital bestonden er helemaal geen groepen. Dus dat model was niet echt iets, een groep waar we heel erg dat label erop plakten. Maar wel van oké, laten we gewoon die verschillende bedrijven opzetten. Die met de groei van alle mogelijkheden. Ja, dus we hebben heel die groei meegemaakt. We zijn begonnen in die dotcom-bubbel. En vervolgens ontstond er gewoon heel veel nieuwe disciplines. Dus op die verschillende disciplines zijn we toen gaan kijken, oké, wat kunnen we daarop doen?
Ja.
En toen kregen we op een gegeven moment, we hadden Fingerspeech. Vervolgens kregen we een belang aangeboden in een bureau wat toen Tech2 heette. En zij waren zeg maar meer iets jongere generatie bureau. Dus wij waren een partij die eigen CMS, eigen e-mail marketing systeem, eigen web-to-print platform, eigen enquête. Toen een heel eigenlijk product suite.
Ja.
Voordat de term SaaS bestond, zeg maar, waren we dat soort tools allemaal als SaaS-producten in de markt aan het zetten.
Mm-hmm.
En we merkten gewoon, dit gaan we niet volhouden. Hè? Dus we moeten of echt een productbedrijf worden. Of we gaan gewoon de beste producten uit de markt implementeren. En toen kwam heel die open source golf met producten als WordPress, Magento, al dat soort dingen. Mm-hmm. En toen kregen wij een belang aangeboden in Tech2. En zij deden dus vooral WordPress en Magento. Toen dachten we, oké, nou kom erbij. Want dat kan ook een soort van verjonging weer geven. En een opere mindset naar dat soort producten toe. Want wij waren nog steeds wel allemaal jonge mensen, maar wel zeg maar redelijk biased als het ging om kwaliteit van producten. En wat dan onze eigen productie was dan het beste, weet je wel. Ja, en dan hoe wij dan ontwikkelden was dan ook weer het beste. Ja. Dat is best wel lastig om dat er dan weer uit te krijgen.
Ja.
En echt die acceptatie van andere producten door de organisatie heen te krijgen. Dus dat werkte heel goed dat Tech2 erbij kwam. Later hebben we dat dan weer gefuseerd met een team van e-sites, hebben we de WordPress-propositie laten vallen. Zijn we doorgegaan als Bluebird Day en alleen maar e-commerce te doen.
Juist.
Zo zijn er eigenlijk allemaal kleine.
Want je zei net een belang aangeboden, maar uiteindelijk heb je de hele organisatie overgenomen. Of zijn zij onderdeel geworden van en.
Ja, nou, wij zijn dus begonnen als met een minderheidsbelang. Later hebben we dus in dat construct dat we een soort van fusie hebben gedaan met een team van e-sites. Ja. Hebben we als groep meerderheidsbelang verworven. En dat is nog steeds wel ons model. Dus veel van de agencies binnen Handpicked, daar zitten oorspronkelijk founders nog steeds met een minderheidsbelang in. En die hebben dus zowel een minderheidsbelang in hun eigen bureau als wel in de groep dat ze een belang hebben. Dus we hebben een soort van hybride model opgezet, omdat we die ondernemersprikkel vinden we heel belangrijk. Ja, het moet wel gewoon jouw tent blijven. Je kan niet achterover gaan leunen. Dus dat hebben we, ja, eigenlijk is dat hybride model op die manier ontstaan.
Ja, precies. Maar wel meerderheidsbelang voor Handpicked. Ja. Dus de strategische keuzes werden uiteindelijk wel door Handpicked gemaakt.
Ja, nou eigenlijk altijd wel gewoon in samenwerking. Dus het komt niet vaak voor dat we hard keuzes moeten afdwingen of dat daar conflicten op ontstaan. Want ja, dat is tot op heden nog weinig gebeurd.
Ja, precies. Oké, daar gaan we het zo later even over hebben. Ik onderbreek even het gesprek. Want op 23 februari hebben we weer een tof event. AI for Agencies. Gesponsord door Vragen.ai. Met sprekers als Olivier Zeestraten, Alain Sirovica, Bing van Morsel en ikzelf natuurlijk, Fabian de Jong. Het is in Rotterdam en gericht op agencyleiders zoals jij. Dus meld je snel aan via verkenners.com. En dan nu, terug naar het gesprek. Het moment dat die groep organisch is ontstaan, wanneer kwam het moment dat jouw rol naar CEO van een groep ging?
Dat is eigenlijk pas sinds 2018. Dus wat wij, die groep kreeg steeds meer vorm. En we gingen allerlei interne fusies doen en nog kleinere overnames. En toen op een gegeven moment, toen zagen wij, dat begon heel die consolidatiegolf begon een beetje in 2015. En dat zagen we gebeuren. En toen dachten we, ja, maar wat al die partijen gaan doen, dat is iets wat wij, zij het per ongeluk, al hebben gebouwd. Maar is wel een model wat wij graag willen omarmen. He, dus dat als groep optreden, dat heeft gewoon veel voordelen in de markt. Dus wat gaan we doen? We gaan met z'n drieën één voor één uit e-sites. Dat was het idee. Dus steeds op 1 januari, jaar na jaar. 1 januari 2016 is als eerste Ivo zeg maar uit e-sites gegaan. En die heeft het Chat Service Center opgezet. Daar branchevreemde mensen naar binnen gehaald. Dus op HR en op finance. En dat vergeten bureaus vaak. Van, ja, dat is ook een vak, hè? Dus het is vaak iets wat founders erbij doen. Maar wat je heel erg remt ook gewoon in je doorontwikkeling. Omdat het gewoon een vak is. En als je dat op orde hebt, heb je veel meer zeg maar controle over je organisatie.
Ja.
Dus dat is Ivo gaan doen vanaf 2016. 2017 heeft Sjoerd, die was al een lab begonnen binnen e-sites. En die heeft dat doorgetrokken naar de groep. Dus dan hebben we op groepsniveau dat lab opgetuigd.
Innovatie vooral gericht?
Ja.
Ja, dus eigenlijk een lab waar een aantal vaste mensen zitten en waar ook zeg maar in co-creatie met agencies en studenten eigenlijk projecten worden gedaan. Om eigenlijk te spotten wat komt eraan. Wat is nu nog niet zeg maar iets wat we snel in productie zouden brengen voor klanten, maar wel over een jaar. Ja. Daar doen we gewoon continu experimenten mee. Ja. Dus we zijn continu bezig. We waren al stemmen aan het trainen met Tacotron. Dat was een tool van Google toen je nog 200 uur zeg maar gesproken materiaal nodig had. Mm-hmm. Dat soort pilots waren we toen al aan het doen, zeg maar. Dus we zijn in die zin al heel lang ook met AI bezig. Dus maar daar continu kijken van wat zit er aan te komen en wat kunnen we nou met die nieuwe technologie.
Ja.
Dat is Sjoerd zeg maar dan per 1 januari 2017 op groepsniveau gaan doen. En toen in 2000 per 1 januari 2018 toen ben ik ook uit e-sites gegaan. En de tweede helft van 2017 hebben we interne herstructurering gedaan. Dus hebben we die fusie gedaan tussen één team van e-sites met Tech2, wat dus Bluebird Day is geworden als e-commerce club. En daarvoor waren we al in Eindhoven gestart. We waren bezig met het belang verkrijgen in Weekend, om het creatieve team wat we binnen e-sites hadden, om dat samen te voegen met het creatief bureau Weekend. Dus al die puzzelstukjes die vielen toen een beetje op zijn plek. En toen in 2018... Toen hebben we eigenlijk het groepsmerk pas geïntroduceerd.
Toen ontstond Handpicked.
Ja, precies.
Precies. En werd jouw rol dus ook CEO van Handpicked.
Ja, precies.
Hoe was dat voor jezelf? Want je bent echt begonnen met voet in de klei, handen in de code, om het zo even te zeggen. Steeds wel doorgegroeid. Loslaten noemde je net al als iets heel belangrijks. Was dat weer een heel groot moment waarin je extreem moest loslaten?
Ja, dat was wel interessant. Want doordat wij dat jaar na jaar hebben gedaan, dus met z'n drie, hè, steeds 2016, 17 en 18. Mm-hmm. Wat mij bijstaat uit die periode, is dat eerst Ivo en daarna Sjoerd, en die begonnen een beetje zich een soort van raar waren die aan het doen. Van ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nou moet en dit en dat. En omdat ze dus dat directe klantcontact niet meer hadden.
Ja.
En ik denk, wat doen jullie allemaal raar, joh? Want we zijn die stap aan het zetten en dat is toch ideaal? Totdat je dan zelf ook in die situatie zit, dat je niet meer in de dagelijkse operatie van een bureau zit.
Mm-hmm.
En dat is echt enorm afkicken. Dus toen begreep ik eigenlijk pas van wat zij dus jaren daarvoor al hadden meegemaakt, omdat we dat dus op die manier hadden gepland. Dan een zwart gat wil ik het niet noemen, want je bent gewoon nog wel actief natuurlijk. Zo voelt het toch een beetje. Je voelt je eigenlijk heel erg op dat moment, omdat je niet meer in die operatie zit en je hangt er een beetje omheen. Denk je, wat doe ik hier eigenlijk nog? En moet ik hier nog wel zijn? En hoe dan? En dus dat heeft... Dat heeft een halfjaartje zo'n beetje geduurd. Dat was ook een jaar waarvan ik dacht van oké, dan ga ik ook gewoon rust nemen.
Mm-hmm.
Mooie soort van lange reis met mijn gezin gedaan. Zijn het merk Handpicked gaan lanceren en een festival gaan organiseren. Dat was eigenlijk de periode januari tot augustus zo'n beetje het enige wat ik had gedaan. Dus dat voelde heel gek. En daarna gewoon weer, zeg maar, voor mijn gevoel weer aan de slag gegaan. Oké, we gaan die groep doorbouwen. En voor je het weet ben je natuurlijk weer overal ben je gewoon mee bezig. Ik ben niet terug de operatie ingegaan of terug, zeg maar. Dus gewoon echt in een nieuwe rol gekropen. En dat wordt dan weer normaal. Dus het begin voelt gewoon heel onwennig, omdat je niet meer in die dagelijkse operatie zit.
Ja, precies. Zit dat vooral dat je geen onderdeel meer van het team voelde? Een beetje buitengesloten zelfs?
Ja, in het begin wel, ja.
Alsof je niet meer onderdeel van de cultuur was misschien zelfs?
Ja. Je voelt gewoon, je voelt, het is je eigen bedrijf en je voelt je geen onderdeel meer van je eigen bedrijf.
Ja.
Gelukkig was dat niet heel lang en viel dat wel mee. Maar...
Heb je daar nog speciale stappen in genomen voor jezelf? Ja, je bent nu CEO van een groep. Ben je toen bepaalde trainingen gaan volgen? Of ben je wat meer op bezinning geraakt van hoe ga ik dit nou aanpakken?
Nou ja, ik ben in een eerder stadium al veel meer met trainingen en ook spiritualiteit, zeg maar, bezig gegaan. Mm-hmm. En dat helpt dan ook, hè. Dat helpt gewoon heel goed relativeren. En dus dat is ook gewoon iets wat je moet omarmen op dat moment. En ik moet zeggen, dus onlangs heb ik dus mijn CEO-rol van Handpicked overgedragen aan mijn collega Bjorn. Mm-hmm. Dus dit is eigenlijk weer een herhaling van zetten. Hè? Dus weer zeg maar loslaten. En nu die groepsdirecteurrol loslaten. Daar word je dan ook wel geoefend in. Ik moet zeggen, het gaat me nu beter af dan toen ik zeg maar de directeursrol bij eSites los moest laten.
Ja, precies. Ja, want je hebt dus gewoon lekker gestart, handen of voet in de klei, handen in de code, wat ik al zei. Ja. Naar hey, ik ben leider van eSites. Dat is denk ik de volgende fase die je voelde. Naar ik ga eSites loslaten, zeg maar. Ja. Naar op een gegeven moment, ik ga de groep ook weer loslaten in het besturen ervan.
Ja.
Wat is dan nu jouw huidige rol?
Officieel, mijn functietitel staat dan Chair of the Board. Dus wij zijn met z'n drieën hebben we gezegd, oké, het wordt tijd weer voor een volgende fase. Dus nu zijn wij een soort van non-executive board members. En ik zit dan de board voor, allemaal hele corporate taal.
Ja.
Maar zo corporate is het in de praktijk niet. En ook ons governance model klopt niet helemaal. Want als non-executive zijn we, enerzijds zitten we dus in de board, maar anderzijds zijn we alle drie nog wel gewoon aan het meebouwen en aan het meewerken.
Mm-hmm.
Dus enerzijds stellen wij het bestuur zeg maar aan en controleren wij het bestuur vanuit de formele rol. Maar anderzijds leggen wij een soort van ook verantwoording aan hen af. Omdat wij gewoon nog meewerken.
Ja.
Maar dat maakt het alleen maar leuker eigenlijk dat je ook nog wel steeds. Dus ik heb nu niet het gevoel dat ik geen onderdeel meer ben van de organisatie. Wat ik nu doe zijn eigenlijk twee dingen. Eén is M&A, dus fusies en overnames. Ik ben actief in de markt aan het spotten.
Juist.
Voor bureaus die het interessant vinden om zich bij Handpicked aan te sluiten. Waarbij wij zeggen dat we de meest eigenwijze bureaugroep van Nederland zijn. Een van de weinigen die net als jullie zelfstandig zijn, volledig zelfstandig zijn.
Mm-hmm.
Dus dat kost veel tijd, hè? Dus veel kennis maken, gesprekken voeren. Wij zoeken best wel een moeilijk profiel. Dus wij zoeken bureaus die we nog niet hebben in de groep. Dus ook dienstverlening die we nog niet hebben. Dus wij krijgen heel vaak teasers aangeboden en IM's van bureaus die de markt opkomen.
Juist.
9 van de 10 moeten wij eigenlijk afwijzen omdat die doen wat wij al doen. En wij zoeken,
ben je dan ook niet geïnteresseerd om dan een van de bureaus te vergroten?
Dat kan. Dat hebben we toen bij Handpicked kwam. Toen hebben we gezegd, doet in 10 ook.
Ja.
Dus als je, ik zeg altijd, als je de posters op het raam, het lijkt best wel veel op elkaar. Hè? Dus, dan was voor ons voorwaarde van, laten we kijken of dat een fusie mogelijk is. Nou, dat is Noordee geworden, dus daar hebben we dat wel mm-hmm. gedaan. Dat is een langere weg, zeg maar, om succes te creëren dan dat we nieuwe specialisaties toevoegen.
Ja.
Dus we zijn niet zozeer op zoek naar hetgeen wat we al doen om dan te fuseren. Maar meer naar bureaus die op ons platform willen doorgroeien en eigenlijk op zoek zijn naar een versnelling in hun groei. Maar die wel ofwel een hele specifieke markt bedienen die wij nog niet bedienen. Of een bepaalde dienstverlening hebben die wij nog niet hebben, maar wel graag willen includeren.
Juist.
Dus dat is enerzijds. Dus het scouten, het praten met, zei ik gewoon een soort van sales. Hè? Dus gewoon een sales funnel die je opbouwt.
Met nog langere sales cycle precies, dan je al gewend bent.
Ja. Tot en met wel of geen deal op het eind.
Juist.
Het enige verschil is dat waar je in sales vaak die deal najaagt en als je hem hebt ben je blij. Ben je nu soms ook de partij die op het eind zegt, sorry, maar we gaan het niet doen. Dus ja. Dat is best een mindfuck. Maar goed, dat is iets waar ik veel tijd mee bezig ben. En anderzijds doe ik groeiprogramma's voor onze agencies. Dus we zien Handpicked als platform.
Mm-hmm.
Waar agencies op kunnen groeien. En dat doen we op verschillende manieren. Aan de achterkant zeggen we, daar zit soort van handpicked services. Daar ontzorgen we bureaus. Dus HR en finance, eigenlijk allerlei zaken waar founders in basis niet heel blij van worden. Maar wat wel heel belangrijk is, nemen we uit handen. Ja. Dus we zorgen ervoor dat bureaus en founders dus niet meer in de achteruitkijkspiegel hoeven te kijken van oké, hoe was eigenlijk vorige maand? Hè? Maar dat ze echt gewoon real-time data hebben en echt gewoon goed vooruit kunnen kijken. Mm-hmm. HR, dus recruitment, salarishuizen, al dat soort dingen, dat fixen we ook allemaal. En we zijn ook steeds meer aan de voorkant gaan investeren. Dus het Handpick merk is ook een merk wat we laden om dus de concurrentie aan te gaan met de hele grote clubs. Ja. En we hebben een Handpick marketing team opgezet. Eigenlijk een multidisciplinair team wat werkt voor onze agencies.
Ja.
Omdat je ook gewoon ziet als net als finance. Ja, een klein bureau heeft niet zoveel nut om daar fulltime iemand op finance te hebben. Hè. Dus dat is natuurlijk het concept van een shared service center, dat je daar dat centraliseert. En we zagen gewoon ook dat agencies die eigenlijk te klein waren om zeg maar echt een marketingteam op te tuigen. Die hebben dan vaak één marketeer en die heeft dan toch weer alle andere disciplines nodig. Dus hebben we gezegd, nou laten we dat ook centraliseren, een team, multidisciplinair team opzetten.
Mm-hmm.
En dan die agencies focussen. Of die agencies daarop servicen. Nou, en dan zie je eigenlijk aan de voorkant, aan de achterkant. En in het midden, dat is eigenlijk de bedrijfsvoering van een agency. Hè? Dus een agency die gewoon met zijn mensen klanten aan het blij maken is.
Precies.
Daar heb ik allerlei programma's op ontwikkeld. Waarbij we proberen eigenlijk de kennis van de afgelopen 26 jaar dat eigenlijk in programma's te verpakken. En daar waar de autonomie van de agency zit, ze daarop te helpen, te versnellen en te ontwikkelen. Dus dat gaat van ook wel gewoon van marketing en sales. Dus hoe richt je nou een goede salesorganisatie in binnen je bureau?
Mm-hmm.
Tot en met oké, hoe ga je nou om met agile werken? Hoe creëer je zelfsturende teams? Hoe creëer je high performance organisatie? Nou, eigenlijk al daaromheen hebben we allerlei programma's ontwikkeld die ik met die agencies doe. En dat doe ik niet alleen. Hè, dus daar halen we dan experts bij. En ik faciliteer dan eigenlijk het programma.
Ja, precies. Eigenlijk ben je leider van het programma, maar de inhoudelijke kant worden elke keer door experts doorgevoerd. Ja.
En dan stiekem heb ik daar soms nog wel een mening over. Maar als
facilitator. Zo werkt dat helaas ook.
Ja, als facilitator, dat kan je toch af en toe nog best wel een beetje sturen. Dus,
ja, zeker. En dan ben je ook een coach eigenlijk voor de bureauleider die daar, die daar
en,
zit.
En voorheen, van in mijn vorige rol, deed ik dat coachen ook al wel. Vaak gewoon in één op eens. Of voor de agency leaders die daar behoefte ook wel aan hadden. Alleen wat ik toen merkte is dat je dan. Ja, dat je zegt van oké, nou kijk daar eens naar of praat eens met die of praat eens met die.
Mm-hmm.
En dat je dan toch merkte, ja, dan is het toch te weinig houvast of hulp wat je dan biedt door alleen maar zeg maar iemand ergens op te wijzen.
Ja.
En mis je ook wel weer die snelheid in ontwikkeling. Dus dat vond ik heel leuk om daarmee aan de slag te gaan. Dus zodoende.
Ja, weer loslaten, maar weer eigenlijk iets nieuws ontdekken. Ja. Is dat ook iets wat jou motiveert? Af en toe een volledig nieuwe prikkel?
Ja, zeker weten. Ja. Dus uiteindelijk is het voor mij zelf, voor mijn persoonlijke ontwikkeling, belangrijk om steeds weer een nieuw perspectief voor mezelf te creëren.
Mm-hmm.
Als zeg maar groepsdirecteur. Had ik bijna 8 jaar achter de rug. Merk je ook gewoon dat het goed is om ons model jong te houden.
Ja.
En om die verandering er ook in te houden. Dus we hebben toen met z'n drieën besloten van oké, het zou niet goed zijn als wij nog 10 jaar op deze positie blijven zitten. Liever 10 jaar te vroeg dan 10 jaar te laat, zeg maar, deze stap zetten. Dus nu kunnen we die stap zetten. We hebben vol vertrouwen in Bjorn en Frank, die nu de bestuur vormen van Handpicked.
Ja, en daarmee het allereerste bestuur zijn dat niet founders waren.
Ook
al een mooi moment
ergens. Ja, zeker. Ja. Nee, dus, en daar zit ook natuurlijk heel veel onzekerheid omheen van oké, hoe gaat dat landen en hoe pakken mensen dat op en gaat het lukken ja of nee en maar uiteindelijk zie je dat moet ook gewoon matchen met je persoonlijke ambitie.
Mm-hmm.
Ja, dat is eigenlijk allemaal op zijn plek gevallen. Dus toen wij met z'n drieën ook dat besluit hebben genomen van oké, dan gaan we dat doen, maar dan doen we dat ook met z'n drieën. Juist. En dan gaan we met z'n drieën doen we een stapje terug. Dus dat voelt als een hele mooie volgende stap voor de groep.
Ja.
Als wel voor, als ik naar mezelf kijk, ook voor mezelf weer een nieuw perspectief en een nieuwe vorm van persoonlijke ontwikkeling.
Ja precies, zeker. Dus weer die nieuwe prikkel en ook weer een hele mooie stuk afgesloten, maar ook ruimte voor anderen creëren. Dat is een beetje het terugkerende stukje.
Wat... Nou, en dat is iets wat waar ik dan echt trots op ben. Hè? Dus als je kijkt naar, vroeger stond ik zelf op dat podium. En op het moment dat ik nu mensen op het podium zie staan en ze halen een award op of ze zijn een groep aan toespreken en je ziet daar zeg maar een hele generatie met leiders opstaan. Ja, dat is echt heel, dat vind ik echt fantastisch om te zien. Dat eigenlijk het platform is wat we hebben weten te bouwen. Dat we daar eigenlijk ondernemerschap op faciliteren. En mensen dus binnen Handpicked gewoon hun ondernemersreis hebben kunnen starten. Of hebben kunnen doorzetten. Dat is mooi om te zien. Om die hele groep met leiders op dat podium eigenlijk te zien.
Ja, precies. Want hoeveel agencies zijn het intussen?
Het zijn er nu 12.
Juist, 12 agencies. Ja. En hoeveel mensen in het totaal ongeveer?
Kleine 300.
Juist, 300.
En dan over 4 locaties. Dus we zijn begonnen in Breda. Daar is nog steeds ons hoofdkantoor. Als tweede plek zijn we in Eindhoven terechtgekomen. Vanuit over de as van sportmarketing zijn we daar begonnen. Inmiddels is die locatie verder uitgebreid. On Your Marks is dus het sportmarketingbureau. Een team van Fingerspeech zit ook daar. 27 zit daar. En Tech to Market. Tech to Market is januari 2025 bij de groep gekomen. Dus die hebben allemaal daar mooie. Dat is hun hoofdplek, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan Rotterdam hebben we Noorday en Morrow. En in Amsterdam zit ook nog een locatie van Noorday. En de rest zit dan in Breda. En we gebruiken die locaties flexibel en proberen daar dan ook echt handpicked hubs van te maken.
Juist.
Waar dus eigenlijk teams kunnen samenwerken van verschillende agencies op klanten.
Juist. En wat is de ambitie voor de toekomst? Waar gaat het nog verder naartoe?
Nou, we hebben best wel een stevige ambitie om te verdubbelen binnen 5 jaar. Dus we zitten nu eigenlijk in jaar 2 om die verdubbeling waar te maken. Die verdubbeling is niet per se een aantal mensen. Ja, want
de wereld verandert.
De wereld verandert. Hè? Dus we hebben zo'n legertje agents opgespind. Dus daar zien we wel echt nog stevige groeiambitie. Dus we blijven daarop investeren. Zowel op fusies en overnames. Dus waar ik mee bezig ben.
Mm-hmm.
Als wel dat wij ook nog steeds agencies zelf starten. Dus als je kijkt naar het palet van die 12, dan is denk ik ongeveer de helft of zelfs iets meer dan de helft zijn wij zelf ooit gestart.
Ja.
Het nadeel van traditioneel M&A is of een buy and build bureaugroep waar alle aandelen per se bovenin moeten zitten, wat bij ons dus niet het geval is. Is dat je eigenlijk geen ruimte meer hebt om nieuwe initiatieven te starten. Om echt een ondernemer aan te trekken en iets te laten ontwikkelen. Dus we hebben van oudsher...
En dat komt omdat je dan te weinig aandeel kan bieden.
Ja, dus je ziet eigenlijk bij die grotere bureaugroepen dat er geen ruimte is voor aandelen op een specifieke business unit. Dus wij starten gewoon een nieuwe business unit. We trekken daar een ondernemer eigenlijk op aan.
Mm-hmm.
En die heeft in basis ook nog geen handpicked aandelen. Ja, die kan die kopen als die wil. Maar in basis start die zeg maar gewoon om dat bedrijf op te bouwen. En daar verkrijgt die persoon dan ook een belang in. Waardoor je dus wel gewoon echt nieuwe initiatieven veel beter kan ontwikkelen en echt ondernemers kan aantrekken.
Ja.
Dus vanuit VC-termen zijn we eigenlijk meer een venture-builder in heel veel gevallen geweest. En dat is ook nog steeds iets wat ons model dus mogelijk maakt. En dat maakt het ook zo leuk, want je kan zeg maar qua nieuwe ontwikkelingen, nieuwe bureaus... Ja, als je net start en dan komt een nieuwe technologie, een nieuwe ontwikkeling, dat is niet te koop. Dus dat zal je, zeg maar, zal je iets van moeten starten.
Ja.
Of je moet het gewoon incorporeren binnen een bestaand bureau.
Mm-hmm.
En wij natuurlijk zijn we continu bezig met innovatie. Nou, faciliteert ons lab ook. En alle agencies zijn gewoon hard aan door ontwikkelen. Maar er zijn best wel wat verticals die nieuw ontstaan. Waar we dan van kiezen om zelf gewoon iets op te zetten. En daar een ondernemer bij te zoeken.
Juist. Ja, precies. En daar is dit model ideaal voor. Want je kan tegen die ondernemer zeggen. Hey, wij hebben eigenlijk de hele backbone al klaarstaan voor je. Dus ja, je kan echt puur op je vakgebied maximaal concentreren. En twee, als het groeit, heb je ook wel een serieus aandeel wat met jou meegroeit.
Ja.
Waardoor je er ook echt waarde uit kan halen. In plaats van dat je met een inimini aandeeltje in handpicked zit.
Ja, precies.
Want dat is eigenlijk de andere kant als jullie het wel op één hoop zouden gooien.
Ja,
ja. Precies. Oké, heel interessant model. Ik denk best uniek ook in Nederland. Voor waar zover mijn kennis gaat. Dus dat is erg gaaf. En ook wel tof om te zien hoe jouw eigen reis door die jaren heen is gegaan. Maar eigenlijk ook hoe je jouw mede-founders ongeveer diezelfde stappen maken. Maar binnen hun eigen domeintje elke keer weer. Ja. Maar ook dat jullie eigenlijk op de achtergrond allerlei ondernemers maken daarbij.
Ja, nou, of in ieder geval, we geven ze een platform. Hè, zodat ze kunnen ondernemen.
Precies. Oké. Erg tof jouw verhaal te horen. Dankjewel daarvoor.
Graag gedaan.
En voor de luisteraar, tot de volgende.